Het thema van het woord is het huis van de Vader. Subtitel is tussen de oren of in de hemel. Het huis van de Vader tussen de oren of in de hemel? Vraagteken. En we gaan eerst even kijken naar een filmpje, een kort filmpje.
I've been blind since birth. I've never seen anything, lights or shadows. Even in my dreams at night, it's all just taste, touch, sound and smell. At age 22, I was in a serious car accident involving a drunk driver. I suffered a skull fracture, a broken back and neck. Yet it was then that I saw for the first time. It was as if my body was floating. I knew I was looking down on the scene of the accident, or what I realised was the crumpled van. Having never seen anything before, it was quite frightening and strange. I was then looking down on what I realised was a body in a hospital. I recognised my wedding ring and my long hair. I thought, is that my body down there? Am I dead or what? They kept saying,
it's no good, you can't bring her back.
I tried to get their attention and say that I'm fine, but it was pointless. Feeling detached from the situation, I thought, I can't get these people to listen to me. And as soon as I did, I seemed to go up through the ceiling as if it were nothing. The feeling was wonderful, to be out of there and free. I saw the streets below, other buildings, the whole city. I didn't have a physical body. I was made of light. I knew where I was going. I heard what sounded like beautiful wind chimes, beyond what I can describe, every possible tone. I was pulled up into this kind of tube or tunnel, head first towards a pinpoint of light, and the chimes turned into choirs and music. It was songs praising God, and I felt no fear. I found myself lying on grass in a place of tremendous light, light you could feel as well as see. There were trees, flowers and vast numbers of people. They were made of light, and all this light conveyed love. Love was everywhere, from the trees, the grass, the birds, love. I was even welcomed by my old schoolmates who had died years before as children. They had been blind like me and severely disabled, but in this place they were shining bright and healthy, in their prime. And my grandmother, who had died 2 years previously. It was also as if this was the place where all knowledge belonged, all the answers to everything. Next to me was a figure of much greater light than anything I had seen. I knew immediately it was Jesus. I was so close to him, and he hugged me. Well, more like enveloped me. It's the only word I can use to describe it. His eyes permeated every part of me. It was like you couldn't lie about anything. He saw it all, and even so, I wanted to reveal everything to him. I so wanted to stay there with him, but he told me it wasn't my time to be there, and I had to go back, that there was more to learn and teach about loving and forgiving. He showed me my life from birth, and I became aware of the repercussions of my decisions and actions. With that, I landed heavily into my body again and felt the pain surge through me.
Thank you. Can you hear me?
Ja, blind vanaf de geboorte. Nooit een impressie gehad. Nooit beelden gezien, zelfs geen kleuren. En na dat ongeluk komt ze los van haar lichaam en voor de eerste keer in haar leven kan ze zien. En daar gaat de preek ook voor een deel over. En dit veegt alle argumenten van de sceptici van tafel. Dat het om hallucinaties zou gaan bij bijna doodervaringen, bij uittredingen. Want wat kun je hallucineren wat je nooit gezien hebt? Maar goed, als je niet wil zien, dan ben je blinder dan Vicky. Niet de hond, maar Vicky die haar getuigenis gaf. Er is altijd een excuus om alles te ontkennen. Altijd. Er is altijd een stok om een hond te slaan. Altijd. Maar het is niet verstandig, denk ik. Voor degenen die dat willen, die kunnen met me opslaan. Johannes 14. Daar is de Heer Jezus aan het woord. Johannes 14. En dan gaan we lezen. De eerste 6 versen. Uw hart wordt niet ontroerd, zegt Jezus. U wordt niet verdrietig. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik opnieuw en ik zal u tot mij nemen, opdat ook u mag zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, daarin weet u de weg. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat, hoe weten wij dan de weg? Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Het huis van de Vader is natuurlijk God, heeft vele woningen. Jezus zegt, als dat niet zo is, zou ik het u gewoon gezegd hebben, maar het is zo. En het huis van de Vader is niet op aarde. Het huis van de Vader is niet op de planeet aarde. Het huis van de Vader is een plaats die wij hemel noemen. Het is een dimensie. En wij weten dat vanwege de hemelvaart van Jezus. Met de hemelvaart van Jezus, als ze bij de Olijfberg zijn, dan neemt hij afscheid van hen op die berg. En Jezus stijgt op. En daarna komt er een wolk en die onttrekt Jezus aan hun ogen. En dan is hij weg. Had Jezus dat nodig om op te stijgen en die wolk om hem weg te nemen? Bij de Emmausgangers zat hij gewoon aan tafel en hij brak het brood. En op een gegeven moment toen ze hem herkenden, verdween hij voor hun ogen. Dus hij had dat niet nodig, die hemelvaart. Maar God wilde visualiseren dat Jezus nu echt naar de hemel voer. En die wolk, die onttrok hen aan de ogen. Dat betekent niet dat Jezus op een wolk verder vloog door het universum. Dat betekent dat hij, ja, hoe moet ik het een beetje eerbiedig zeggen, gedematerialiseerd werd. Hij werd gewoon opgenomen in een andere dimensie. Sommigen vinden dat moeilijk te begrijpen. En laat ik u vertellen, het is ook moeilijk te begrijpen. En waarom is het moeilijk te begrijpen? Omdat ons verstand, ons bevattingsvermogen is veel te beperkt. Ik zal het voorlichten met een voorbeeld. Ik haal twee begrippen door elkaar. Ik zal het toelichten met een voorbeeld. In de 16e eeuw, als jij een afbeelding wilde hebben van iemand en die wilde je naar een ander land brengen, dan kostte dat heel veel tijd. Allereerst moest je een goede schilder vinden en die schilder die moest jou zo, die afbeelding die jij wenste, zo goed mogelijk met olieverf op linnen aanbrengen. Daarna moest het drogen en vervolgens moest het schilderij helemaal, met welk transportmiddel ook, naar een ander land gebracht worden. Tegenwoordig gaat het veel sneller. We hebben allemaal, de meeste van ons, ik denk eigenlijk allemaal wel, zo'n smartphone. We maken een fotootje en via de app kan ik het naar mijn nichtje in Amerika sturen. Of neven in Australië. Marion, hier een paar meter verderop. Denk er eens over na. Ik maak een foto bijvoorbeeld van de avondmaalstafel. Dit apparaat is er niet mee verbonden, maar registreert wat daar staat. Vervolgens sla ik het op en vervolgens kan ik het doorsturen naar Amerika. Dat kon in de 16e eeuw niet. Als ik het had gezegd, daar op het Muiderslot, ik weet niet of het al bestond, of in een of ander kasteel, hadden ze me voor gek verklaard. Ze dachten dat ik een tovenaar was, of een heks, of weet ik veel. Want hun bevattingsvermogen was er nog niet aan toe, aan deze technologie. En daarom kon het niet, maar nu kan het wel. Dus ons bevattingsvermogen is niet het middel bij uitstek om te bepalen wat God kan en wat God niet kan. En als hij ons driedimensionaal wil overzenden, dat deed hij met Filippus, dan kan hij dat. Hij lacht erom. Hij beheerst de atomen. Hij heeft ze bedacht, hij beheerst ze. Hij kan ze sturen. Vraag niet hoe hij het doet aan mij, maar hij kan het. Hoe zit dat met dit huis? Jezus kan zoveel zeggen. Is dat huis in de hemel of bestaat het alleen tussen onze oren? Is het huis een verzinsel van bange mensen die maar moeilijk met de dood kunnen omgaan en die iets bedacht hebben wat hen houvast geeft in bange tijden? Weet u wat belangrijk is? Als wij informatie krijgen, dan moeten we twee dingen doen. Allereerst moeten we kijken hoe relevant is die informatie. Hoe belangrijk is die informatie voor ons, inhoudelijk. Want het kan wel eens belangrijk zijn. En ten tweede, wat is de bron? Waar komt de informatie vandaan? Dat kunnen we ook hier stellen. In dit geval is de informatie heel belangrijk. Want het gaat over onze eeuwige bestemming. Relevanter bestaat niet in mijn optiek. Maar dan kijk ik, wie is dan de bron? Van wie komt deze informatie? Deze informatie komt van Jezus. Die van zichzelf getuigt, ik ben de weg en ik ben de waarheid en ik ben het leven. Dat zijn aanspraken. Hoe betrouwbaar is de bron Jezus? Verkoopt hij fake nieuws? Is hij mentaal gestoord? Leidt hij aan godsdienstwaanzin? Roept hij dingen die hij helemaal niet kan waarmaken? Ik geloof het niet. Er is geen enkele reden toe. Wie is Jezus? Is hij te vertrouwen? En zo ja, waarop is dat vertrouwen gebaseerd? Het moet ergens op gebaseerd zijn. Ik heb geschreven, veel mensen kunnen deze vraag beantwoorden en hebben dat waarschijnlijk ook gedaan. Maar, hoeveel kunnen hun antwoord echt goed onderbouwen? Heel veel mensen hebben al een mening over Jezus, ook over de Bijbel. Maar hoe goed kunnen ze het onderbouwen? Hoeveel kennis van zaak hebben ze? Antwoord is, maar heel weinig mensen kunnen hun antwoord echt onderbouwen. Heel weinig mensen. En dat valt ook niet mee, want de bewijzen voor de betrouwbaarheid van de woorden van Jezus zijn overweldigend. En vraag me niet al die bewijzen hier te behandelen vanmiddag en vanavond en vannacht en morgen. Die zijn echt overweldigend. Maar hoeveel van de gelovigen weten waar ik het over heb? Laat staan de sceptici onder de agnosten en de atheïsten. Hoeveel weten hoe betrouwbaar het is? En laten we er goed over nadenken. Ik zei het al in de preek. Als die woorden van Jezus waar zijn, dan bestaat er gewoon geen beter nieuws. Nou, wat we ook moeten weten als we dit lezen over de Heer Jezus en hij spreekt over het huis van de Vader, dat is dat wij moeten beseffen, echt moeten beseffen, dat een mens meer is dan zijn lichaam. De Bijbel leert overduidelijk dat de mens heeft een fysiek lichaam, maar hij heeft ook een ziel en hij heeft een geest. Sommigen zeggen nee, een mens is een ziel en is een lichaam. Daar hoeven we niet over te discussiëren. Dan wordt de geest opgenomen in de ziel. Dat wordt net als half om half gehakt, wordt het één gehaktbal. Kom ik weer op het gehakt uit, sorry. Maar Maar het gaat erom dat de mens is meer dan zijn stoffelijke lichaam. En dat zien we ook en we kunnen dat opzoeken. En misschien is het ook goed in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. Waar Paulus heel duidelijk deze zaken onderscheidt. Daar zegt Paulus, en hij, dat is de God van de vrede, hij heilige u geheel en al, dus hij zondert u af van de zonde en van het verkeerde, en geheel uw geest, ziel en lichaam. En geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Geest, ziel en lichaam. Als ons lichaam terugkeert tot het stof waaruit het genomen is, uit de planeet, is het niet game over voor ons. Ja, wel voor het lichaam. Het lichaam kunnen we vergeten. Je tattoos gaan niet mee naar de hemel. Sommigen die zijn teleurgesteld, maar het is echt zo. Je tattoos blijven achter, samen met je huid en met je beenderen. Alles wat fysiek was, blijft achter. En dat is ook wat Paulus ons leert. We moeten goed beseffen dat deze dingen gescheiden kunnen worden. Onze ziel en geest, heb ik geschreven, kunnen gescheiden worden van het lichaam. Daarom leert de Bijbel ook, en zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Er volgt een oordeel. En mensen die dachten, oorlogsmisdadigers, wat voor mensen ook, van ik maak er een eind aan, dan ben ik van alles af. Die vergissen zich, er volgt een oordeel. Daarom zegt Jezus ook tegen zijn opponenten, als jullie mij niet geloven, zul je in jullie zonde sterven. En dat zegt hij 3 keer, in een bepaalde context. Nou, als er geen leven na dit leven is, als er geen oordeel is, en Jezus zou tegen mij zeggen, Jan, als je niet in mij gelooft, dan zul je in je zonde sterven. Dan zou ik zeggen tegen Jezus, nou lekker dan, dood is dood. Who cares of ik in mijn zonde sterf, of dat ik zondeloos sterf, of dat ik... Begrijpen we dit? Deze woorden zijn alleen relevant als er een leven is na dit leven. En de Bijbel is er glashelder over. Het is de mens gegeven eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Daarom zegt Jezus, als je hand je tot zonde verleidt, hak hem af. Dat is niet dat Jezus ons oproept om zo waanzinnig radicaal te zijn, dat als je een keer een appel gestolen hebt, dat je meteen een bijl pakt. Het is om de ernst te communiceren van de zonde. Jezus wil niet dat je je hand afhakt. Maar hij laat zien hoe de verhoudingen liggen, want er is een eeuwige bestemming die we kunnen missen. Dat is de enige reden waarom ik Christus predik. Als ik zeker wist dat na dit leven was afgelopen, was ik geen prediker van het evangelie. Als ik zeker wist dat alle mensen sowieso behouden worden na dit leven, was ik geen prediker van het evangelie. Zou ik alle moeite voor niks doen. Maar juist omdat ik geloof wat Jezus zegt, predik ik het evangelie. En het is een geweldige boodschap van grote liefde, maar ook van waarheid en ook van ernstige consequenties. De geest die wij in ons hebben wonen, is van God. In Genesis 2 lees je, het staat er heel poëtisch, het staat er heel eenvoudig weergegeven. Hoe het precies gegaan is, God is de enige die het weet. Adam wist het ook niet. Maar als de mens eenmaal zijn stoffelijke vorm en al zijn kwaliteiten heeft en al zijn prachtige eigenschappen, dat hele mooie lichaam, dan brengt God zijn geest in die mens. Maar dat wat van God is, is onvernietigbaar. God is eeuwig. Dus iets van God in ons is ook eeuwig. Daarom kan God ons niet erasen. Hij kan ons niet wegvagen. Daarom staat er ook, de geest die hij in ons doet wonen, begeert hij met jaloersheid. Is God dan jaloers? Niet in de zin zoals wij jaloers zijn, maar begeert die geest wel. Is jaloers zijn een verkeerd iets? Nou, ik denk het niet. Hoeveel ouders willen dat hun kinderen meer plezier beleven en meer voldoening neigen bij de buren dan bij de ouders zelf? Hoeveel ouders willen dat? Vinden het ook geen probleem? Dat is toch verschrikkelijk? Of iemand die je lief heeft, die jou afwijst. Zoals met God ook. Dus niet te gauw oordelen over de jaloersheid tussen aanhalingstekens van God. Wees maar blij dat hij een bepaalde jaloersheid heeft. Dat betekent dat hij om ons geeft en dat hij juist die relatie met ons wil. Je moet het positief invullen en niet God tot een klein zielig schepseltje maken. Of een klein zielig godje is jaloers. Denk niet te klein van God. Dus ons lichaam, biologisch gesproken, komt niet in de hemel. Al heb je nog zo'n mooi lichaam, nog zo'n mooie neus, vergeet het, die komt niet in de hemel. Die neus blijft hier, die verdwijnt. Sorry. Alle mensen met een mooie neus? Sorry. Oké. Paulus schrijft hierover, dat is heel belangrijk. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij? Dwaas. Wat u zaait, wordt niet levend. 1 Korinthe 15, vers 35 en 36. En in vers 50 schrijft hij, dit spreek ik evenwel uit, broeders, maar ook zusters. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Ik ben vlees en bloed. Dit gaat het koninkrijk niet beërven. En het vergankelijke, mijn lichaam, beërft het onvergankelijke niet. Paulus zegt elders, je zaait een soort van korreltje. Maar God gaat een lichaam aangeven en dat is aan je ziel en aan je geest. Nou, de geschiedenis van Vicky Noratouk, die we net bekeken hebben, behoeft ons als christenen niet te verbazen. Deze vrouw is christen geworden, of was het, is een oprechte vrouw. Zij heeft niets te winnen met dit verhaal, om het uit haar duim te zuigen. Niets. Het is authentiek. Het is authentiek en laat de bijna doodervaringen van miljoenen mensen wereldwijd door de eeuwen heen, laat je die niet ontfutselen, deze getuigenissen, door zogenaamde deskundigen die dan spreken over zuurstofgebrek, ja hallo, en daardoor hallucinaties, want al die mensen hebben dezelfde hallucinatie dat ze hun lichaam verlaten, dat ze zien wat er gebeurt. Nou, dat is niet een kenmerk van hallucinatie hoor, dat je je lichaam verlaat en dat je ziet wat deskundigen met je uitspoken. Er was een jongetje en die had zo'n gelijksoortige ervaring en hij zei, er lag een schoen op het dak van het gebouw. Hij had een sportschoen gezien toen hij een uittreding had en naar de plaats ging, God weet waar hij naartoe ging. En een van die artsen die hem opereerde was toch nieuwsgierig en ze gingen kijken op het dak waar die jongen nooit bij kon. En daar lag die schoen. Ik kom er straks nog op terug in de afronding. Vanaf de zondeval worden wij aangevallen in ons denken en in alle waarheden van God. En we worden voortdurend bestookt van alle kanten. In de colleges, op de middelbare school, in documentaires. Er zit zoveel ondermijning van het evangelie, of direct of indirect, omdat we in een geestelijke strijd betrokken zijn. Echt, geloof me. Ik weet waar ik over praat. En ik ben niet paranoia. Zie ik eruit als paranoia? Ik zie sommigen, zie ik op een lipbijter, maar blijf maar op je lip, zeg maar niks. Mensen, ik ben niet paranoia. En als je in Jezus gelooft, ben je niet paranoia. Dan heb je een goede keus gemaakt. Paulus had een gelijksoortige ervaring, net zoals Vicky. En dat gaan we lezen. En we kunnen dat lezen als je dat wil opslaan. 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Vers 2 Korinthe 12. Ik kijk verkeerd. En dan de eerste 6 versen. Paulus die gaat hier als wij zouden zeggen in het Amsterdams, Paulus gaat een beetje opscheppen. Hij gaat opscheppen. Hij wil niet opscheppen, maar hij moet opscheppen. Waarom? Omdat er zijn zogenaamde bijbelleraren gekomen nadat hij een gemeente heeft gesticht. En die bijbelleraren die gaan een beetje intellectueel doen. Die gaan stoer doen. Wat ze allemaal wel niet zijn, dat ze Joden zijn, dat ze besneden zijn, dat ze de wet kennen. En Paulus die wil dat niet, maar hij voelt nu dat hij gaat, dat hij ook moet roemen, zo noemt hij het. Maar wij zouden zeggen opscheppen, hij moet roemen. En dan zegt Paulus dit, er moet geroemd worden, het dient wel tot niets. Hij relativeert het meteen, dat stelt niks voor. Maar ik zal komen op gezichten en openbaringen van de Heer. Ik weet van een mens in Christus, 14 jaar is het geleden, of het in het lichaam was, weet ik niet. Of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het. Dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. En ik weet van die persoon, of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het. Dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Over die persoon zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet roemen. Of het moest zijn in mijn zwakheden. Want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn. Want ik zal de waarheid zeggen. Nou, Paulus zegt hier eigenlijk, ja, wat ik nu ga zeggen slaat eigenlijk nergens op. Het is roemen en het gaat ook nog over mezelf. Maar als er geroemd moet worden, dan wil ik over een mens roemen. En dan gaat hij terug naar 14 jaar geleden. En dan zegt hij over die mens, of het in het lichaam was, weet ik niet. Of dat het buiten het lichaam was, ik weet het niet. God weet het. En dat zegt hij twee keer. Het was zo'n reële ervaring voor Paulus, want hij praat over zichzelf. Wees daar maar van overtuigd. Het was zo reëel dat hij niet eens wist of hij daar fysiek echt in de hemel was. Of dat hij, wij zouden het tegenwoordig noemen, een uittreding had. Dat hij in de geest in dat lichaam was. Ik geloof het, dat laatste. Ik geloof dat hij een uittreding had en dat zijn lichaam hier was. Precies wat Vicky beschrijft, Noratoek. Beschrijft Paulus hier. Hij zegt, over die mens wil ik roemen, want dat is de mens die door genade behouden is, door Gods reddend werk, waardoor ik in de hemel kom straks. En waarschijnlijk heeft hij die ervaring gehad, maar we weten dat niet zeker, maar we kunnen het opzoeken. Handelingen 14, is de reden waarom hij deze ervaring waarschijnlijk had. Handelingen 14 vanaf vers 19. En er staat maar, er kwamen Joden. Nou, ik hoop niet dat deze tekst weer tot antisemitische gevoelens oproept. Want het gaat gewoon om, als de apostelen Joden noemen, dan bedoelen ze vaak het religieuze kader. Hè? Dus dat verbindt daar niet weer verkeerde conclusies of idiote gedachten aan. Het gaat om de leiders. Maar er kwamen Joden van Antiochië en Iconium. En zij praten de scharen om. Paulus had heel veel succes met zijn prediking. Maar de scharen wordt omgepraat. Dan gaat de scharen om. Maar er kwamen Joden van Antiochië en Iconium. En zij praten de scharen om. En stenigden Paulus. En sleepten hem de stad uit. Menende dat hij dood was. Doch toen de discipelen hen omringd hadden, stond hij op en ging de stad binnen. En de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. Paulus was dood. Hij werd voor dood achtergelaten, buiten de stad. Hij was gestenigd. Ze dachten, die zien we nooit meer terug. En de discipelen omringden hem. En dat was niet uit nieuwsgierigheid van, jongens, ze hebben hem wel geraakt, zeg. Moet je eens kijken. Nee, ze omringden hem in geloof, door gebed. De zalving van God kwam, want Paulus was nog niet klaar. En nog even op het antisemitisme terug te komen. Weet je wat deze Paulus zei over zijn... Paulus was een Jood, maar weet je wat hij zei over de Joden? Ik verlangde wel dat ik zelf buitengesloten werd van Gods heil als het hun behoud zou opleveren. Zo'n grote liefde had hij dat hij zijn eeuwige bestemming, voor zijn Joodse landgenoten wilde hij prijs geven voor hun behoud. Denk daar maar eens over na. Ook Mozes. Mozes en Paulus zijn de enige twee die ik in de Bijbel ken die hun eeuwig heil wilden prijsgeven voor het heil van anderen. Ja. Nou nog, ik wil één kleine anekdote nog vertellen. En dan is het mooi geweest, denk ik. Mijn moeder heeft een vriendin. Had een vriendin, want die vriendin is inmiddels al jaren overleden. En ik heb twee zussen. En de oudste zus, die heet Else. En op een woensdagmiddag kreeg mijn oudste zus Else, die kreeg een beeld van die vriendin. En ze kreeg beelden van het leven van die vriendin. Vanaf dat ze klein was, die vriendin, totdat ze volwassen was. Ik weet niet exact, zij weet het wel. En zij kreeg die beelden en toen dacht ze, het lijkt me verstandig dat ik voor haar ga bidden. Tante Rietje noemden wij haar, Tante Rietje. En ze begon voor Tante Rietje te bidden. Nou, je kan veel over mijn zuster zeggen, nou eigenlijk helemaal niet, maar je zou veel over ze kunnen zeggen. Maar één ding weet ik, mijn beide zusjes, Else en Yvonne, zijn geen leugenaars, het zijn geen fantasten. Ze spreken over serieuze zaken, behalve als ze me in de maling nemen, maar ze spreken de waarheid. En ik ben er 100% van overtuigd dat wat mijn zus mij vertelde, dat het klopte. Op datzelfde moment lag Tante Rietje op de intensive care, want ze had een heel groot ongeluk, een zwaar ongeluk. En later hoorde ik op een verjaardag dat zij loskwam van haar lichaam en dat ze boven haar eigen lichaam zweefde en dat ze zichzelf zag op de operatietafel. Tante Rietje geloofde niet, dus ik denk, dit is de kans. En ik zeg, en Tante Rietje, nu gelooft u zeker wel dat er meer is dan alleen het leven op aarde. Nee jongen, echt absoluut, nee jongen, daar ben ik te nuchter voor. Tante Rietje heeft niet gefaked. Tante Rietje heeft dit niet verzonnen, want ze gelooft niet in een leven na dit leven. Toch beschreef ze hoe haar geest loskwam van haar lichaam. En dat ze bij haar volle bewustzijn zichzelf zag op de operatietafel. En hoe verklaar je dat mijn zus op hetzelfde moment die beelden krijgt van haar. En dat eigenlijk haar hele leven van kinds af aan tot volwassenheid. Dat ze dat te zien krijgt. Hallucinaties? Te veel spaghetti gegeten of verkeerde pizza? Wilt u het antwoord? Dit verhaal is waar. Jezus spreekt de waarheid. Hij zei niet alleen, ik ben de waarheid, hij is de waarheid. Nou richt ik me tot u kijkers, want ik preek altijd naar deze gemeente. Maar ik preek ook altijd naar jullie die kijken via de lokale televisie. Daarom val ik vaak in herhaling, omdat jullie niet altijd trouw kijken. En ik vergeef je. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En na dit leven gaat het door. Maar Jezus is een deur naar God. Dat is wat de Bijbel leert. Kijk maar naar onze website www.veg-diemen.nl of zoiets. Kijk maar naar de website EEG Diemen. Google het maar. Ga naar het artikel Grijp het eeuwig leven. Bekijk die website, daar staat vol met informatie en getuigenissen die alle onderstrepen. Jezus spreekt de waarheid. In het huis van God zijn vele woningen. En als wij sterven en we zijn door de deur Jezus Christus binnengegaan, zullen we bij hem komen. Absoluut. En ja, en degene die nooit van Jezus hebben gehoord, hebben die geen kans? Ja hoor. God zal ze beoordelen. En als ze binnenkomen op basis van Gods rechtvaardige en meer dan genadige oordeel, als ze binnenkomen, komen ze ook door de deur Jezus binnen. Alleen ze hebben het nooit bewust gedaan. Jezus heeft de opening gemaakt. Abraham heeft nooit het zondaarsgebed gebeden. Zullen we Abraham zien in het koninkrijk? Ja, natuurlijk. God zegt op een gegeven ogenblik, maar ik zeg u, dat u over de heidenen, dat die aan zullen liggen met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk van God. En jullie, vrome huichelaars, jullie zullen in de buitenste duisternis zijn. Abraham heeft nooit het zondaarsgebed gebeden. Zullen we Daniel zien in de eeuwigheid? Zeker. En niet alleen Daniel G. Hè, Paul. Maar ook een andere Daniel, niet de Daniel, dat is niet goed. Daniel, grote profeet. We zullen ze zien. Zij kregen genade op de pof. Als Jezus gefaald had, waren we nooit naar het huis van de Vader kunnen gaan. Absoluut niet. En ook de oud-testamentische helden niet. En omdat Jezus niet mocht falen, werd God mens in hem. Waarlijk God, waarlijk mens. God kan niet falen. En de mens Jezus heeft gelukkig ook niet gefaald. Amen.